succes van mijn traject is door de wijsheden met wie ik omringd was.
Ja, daar gaat mijn IQ nu met 50 punten naar beneden.
Kan je dat eigenlijk leren met pensioen gaan?
Ik denk dat ik meer geniet van microverhalen.
Ik was een type voorbeeld van iemand die wel voor een deel verloren heeft gelopen.
Jullie gaan waarschijnlijk naar dezelfde kapper.
Hassan doet het zo, want ik blijf doen wat ik wil.
Als je mijn leeftijd haalt, dan leert je elke spier in je lichaam terugkennen.
Antipode. Een podcast van de Vrije Universiteit Brussel en Brus.
Je luistert naar Antipode, de podcast van de VUB en Brus. Mijn naam is Bram van de Velde en er staat een generatieclash klaar. Ik heb zin om dat te zeggen. Tussen mijn twee gasten gaat een gat van om en beide, ik heb het niet exact uitgerekend, 45 jaar. En misschien mag de centrale vraag wel zijn, hoe vloeien we moeiteloos in de arbeidsmarkt en daarna er even moeiteloos alweer uit? Mijn ene gast is 21 jaar, VUB-student, een Brusselaar met Irakese roots, Nederlandse tongval ook, heeft waarschijnlijk het gsm-nummer van premier Alexander De Croo op dit moment, hij knikt, in zijn gsm. En hetzelfde met menig bedrijfsleider. En hij wil met zijn organisatie Capital jongeren naar een financiële onafhankelijkheid loodsen. Mijn andere gast is bijna 68 jaar, was al langer dokter en professor, maar mag zichzelf nu ook emeritus noemen. Letterlijk vertaald betekent dat uitgediend. En u riep ook ondanks grijsisme in het leven, iets zoals racisme dan maar dan tegen ouderen, die we dan na gebruik parkeren in de marge van de samenleving, om het een beetje plat te zeggen. Hassan Al-Ghilou, welgekomen.
Bedankt, welkom aan jullie.
En Jean-Paul van Bendigem, ook welgekomen.
Dank u wel.
Kennen jullie elkaar?
Natuurlijk ken ik hem van online gebeurten. Hè. We weten wat er afspeelt, altijd. Maar niet persoonlijk, nog niet samen gezeten.
Nee. Wederzijds, ik ook niet.
Ik ben wel vereerd om hier nu te zitten met
En dat is ook wederzijds.
We zitten trouwens niet in de eerste de beste plekken. Hassan, waar zijn we?
Jullie zitten in Capital, het nieuwe gebouw die als one-stop-source-organisatie voor de Brusselse jongeren zal dienen. En letterlijk, we dienen hier de Brusselse jongeren.
En hoe ga je die Brusselse jongeren dienen?
Eigenlijk wat wij gaan doen is heel simpel. Vandaag bestaan er heel veel organisaties in Brussel, meer dan 100 in Brussel, die zich bezighouden met de jongeren, jongeren ontwikkelen, jongeren activeren en jongeren begeleiden. Maar wanneer je aan een jongere vraagt, som mij 5 organisaties op die vandaag u kunnen ondersteunen, gaan ze in moeite 2 naar voren schuiven. En dus wat wij gaan doen is simpel. Wat er bestaat, hier onder een koepel brennen. De jongeren komen naar binnen en ze kunnen alles terugvinden. Eigenlijk het rivier een beetje zuiverder maken.
Als ik hier naar beneden kijk, want we zitten in een prachtig mooi gebouw, ergens op de 4e, 5e verdieping. Wat is er hier op de benedenverdieping aan het gebeuren, Hassan?
Elke woensdagnamiddag zijn er wiskundebijlessen aan de jongeren van de buurt. Ik zie u glimlachen.
U kunt
ze ondersteunen. Hè.
Ja.
Maar dus we hebben dagelijks, ongeacht de COVID-maatregelen, bijlessen, activiteiten. We doen het niet zelf. Bijvoorbeeld, dit doet PEP-VZW en andere organisaties die hier dagelijks zitten allemaal.
En professor Van Bendigem, u hebt een beetje tijd, hè, tegenwoordig. Of overschat ik dat?
Was dat maar waar? Ja, nee, het is een heel curieus fenomeen, maar door de hele academische situatie, de graad van overbezetting van aanhalingstekens actieve proffen enzovoorts, wordt er nu meer en meer gekeken naar ons emeriti als aanvullende werkkracht. Dus in comité's zitten om projecten te beoordelen en zo verder. En ik vind dat dus heerlijk om te doen, want als gepensioneerde, niet waar, als ik zo'n project onder ogen krijg, dan zie ik waar zijn jonge onderzoekers nu mee bezig. Dus je blijft, zoals men dat zo mooi zegt, je blijft bij. En dat, maar ik vind dat belangrijk. Ook om te zien wat waren mijn onderzoeksthema's en wat zijn nu de nieuwe onderzoeksthema's vandaag. En ja, soms is dat voor mij echt wel opnieuw leren. Dat levenslang leren, ik kan dat bevestigen, als je ervoor open staat, dan stopt dat niet.
Heren, deze podcast heeft de mooie naam Antipode meegekregen. Ik zie vooral gelijkenissen. Jullie gaan waarschijnlijk naar dezelfde kapper.
Ja. Yep. Ik keer terug in de tijd en ik zag er zo uit. Ja.
Ik denk copy-paste inderdaad. Ja. Hè? 45 jaar geleden. Hassan, jij bent trouwens nog student ook aan de VUB. Dus we zitten niet met 1 VUB'er, maar met 2 VUB'ers aan tafel. Maar tegelijkertijd ook ondernemer. Capital is de hoeveelste organisatie of het bedrijf dat jij opricht?
Het is een aanvullende bij wat er reeds bestaat. Dus
ik begonnen met Youth Talks toen je 16 was. Ja. Daarna is Seat at the Table erbij gekomen. Je hebt een communicatiebureau opgericht. Dit is dus op zijn minst nummer 4.
Een voetbalclub, een kritische denkkader, dus meerdere zaken. Maar de voorbije 5 à 6 jaren had ik wel altijd één bedrijf en dat is de adviesbureau. Dus ik leef eigenlijk van mijn adviesbureau, waar we bedrijven begeleiden in het diversiteitstrajecten die ze nodig hebben om eigenlijk up-to-date te zijn met de maatschappij van vandaag. Maar dan doorheen de jaren heb ik daadwerkelijk meer de maatschappelijke activiteiten geopend met een simpele reden. Mijn leeftijdsgenoten hebben nog steeds veel nodig om mee te zijn in deze tijd en vooral zich te kunnen ontwikkelen. Ja.
Meneer Van Bentegem, waar was u mee bezig op uw 21ste?
Op mijn 21ste? Dan zat ik in, toen waren dat nog kandidaturen en licenties, nog geen bachelor en master. Ik zat toen in mijn derde jaar in de wiskunde. En ik was bezig met wiskunde. ik begon langzaam te ontdekken dat filosofie mijn, en ik durfde de term gebruiken, mijn roeping was. Maar een filosofie die met die wiskunde verbonden was. En dan ook muziek. Ik weet wel, het is een cliché van topformaat om te zeggen, je bent in wiskunde geïnteresseerd, dus ook wel zeker in muziek. Ja, maar dan ook in architectuur natuurlijk, daar komt ook wiskunde bij kijken. Maar ik was vooral gepakt door de ontwikkelingen in wat toen werd beschouwd, dus in de jaren 70, als de hedendaagse muziek. En daar gebeurden dingen die ik fantastisch vond. Dat wegdrijven van de tonale muziek, dat exploreren van muzikale werelden die ik niet voor mogelijk hield. Ik bedoel, de muziek concrete van Pierre Schaeffer bijvoorbeeld, dat was een openbaring. En dan ook eigenlijk wel tot ontdekking gekomen, er zit evenveel verbeelding in het kunstige, in het artistieke, als in die wiskunde. En de filosofie is voor mij dan het bindmiddel geworden tussen die twee.
Wanneer is bij u het zaadje geplant? Wanneer wist u van ik ga een academische carrière uitbouwen? U bent professor, u bent decaan geweest van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte bij de VUB. Uh-huh. Wist u dat op uw 21ste?
Nee. Nee, ik was een type voorbeeld van iemand die op 21, ja toen zeker, die wel voor een deel verloren heeft gelopen. Ik bedoel, mijn plaats weten te vinden, mijzelf weten te vinden om de uitdrukking te gebruiken. Soms een beetje ten nadele van mijn studie, moet ik eerlijk bekennen. Ik dacht, ik kan die studie maar goed doen als ik eerst mijzelf weet te ontdekken. En dat is langzamerhand, heeft dat een plek gevonden. En daar is onder andere iemand als Leo Apostel. Voor mij dan, misschien dat hij het zelf niet zo heeft beseft.
Wie is Leo Apostel?
Leo Apostel was een filosoof die oorspronkelijk aan de ULB gestart is. Ja, de VUB was er toen nog niet. Die dan naar Gent gekomen is en daar een filosofiedepartement uit de grond heeft gestampt. En daaruit is dat fameuze, wat men nu omschrijft als het grote kwartet. Mm. Het grote kwartet zijn de Etienne Vermeers, waarschijnlijk de meest publieksgekende. Maar ook Leo Apostel zelf, Jaap Kruithof, de ethicus. En dan minder bekend, maar achteraf bekeken voor mij heel erg belangrijk geweest, Rudolf Boehm. Een totaal andere filosofische strekking. En dat was goed voor mij. Ik had mijn weg gevonden binnen die filosofie, maar dan nog eens eigenlijk een specifieke vorm van filosofie. En ja, als je daar als jonge mens in zit, dan is dat meteen ook de filosofie. En dan moet je met anderen geconfronteerd worden om te beseffen, wacht eens even, nee. Er zijn ook nog andere manieren om aan filosofie te doen. Hmm. Dat is me altijd bijgebleven, dat idee. Ik kan wel mijn taal hebben, maar er zijn heel veel talen. En ik moet niet alleen mijn eigen taal ontwikkelen, maar ook de bereidheid hebben om zo goed mogelijk te luisteren naar anderen, om te kunnen begrijpen wat het is wat zij mij proberen te zeggen.
Ja.
En vandaag de dag, denk ik, is dat absoluut actueel. Want er lijkt voor mij nu een cultus te ontstaan van onbegrip.
Maar de vraag was, wanneer was ging u de academische wereld in, dacht ik. En u hebt ergens onderweg verloren. Wanneer bent u gedacht van...
Wel,
misschien ben ik de enige,
nee,
maar ik denk van niet.
Mijn loopbaan is begonnen in Gent. En eigenlijk op een heel gekke manier, namelijk ik was klaar met mijn opleiding wijsbegeerte, filosofie, ik was daarmee klaar en denk van ja, oké. En nu ja, wat nu? Ik zou wel graag willen blijven hangen aan de universiteit, maar waarom zou dat? En op een bepaalde dag heeft de apostel aan mij gevraagd, heb jij zin om een doctoraat te maken? En ik heb toen de vraag gesteld, denk je dat ik dat kan? En hij zei mij, jij kunt dat? Dan dacht ik, ja, als hij oordeelt dat ik het kan, dan moet ik het doen. En dan het doctoraat gemaakt. En dan, ja, zoals de uitdrukking gaat, hè, van het een is het ander gekomen. Ik ben dan assistent geweest in Gent. En dan ja, het geluk hebben dat er in Brussel iemand op pensioen ging, Jacques Ruitings. En dat pakket vakken was mij bijna op het lijf geschreven. En dus kreeg ik de vraag, geïnteresseerd. Ja, dan doe je dat, hè.
Hassan, op je 68ste, wat wil je dan allemaal gedaan hebben?
Dat is nog ver.
Ja, inderdaad. Ja. Hoe ver durf je vooruit te blikken?
Ik durf wel naar de toekomst toe te kijken, hè, voor de dag dat ik er niet meer besta op deze grond. Maar wat ik wel hoop te verwezenlijken in de toekomst, is vooral de maatschappelijke impact. En vroeger keek ik het altijd vanuit het macro-perspectief, namelijk hè, het ervoor zorgen dat we grote verschillen hebben. Ik denk dat ik vandaag meer geniet van micro-verhalen. Dus als ik op mijn 68ste verschillende verhaaltjes heb van kleine veranderingen, die ik of die wij, want het is altijd wel samen dat we het doen, teweeg konden brengen, dan ben ik al tevreden. Ja.
Hassan, jij staat aan het begin van je carrière. U daarentegen, al hebt u het al deels tegengesproken ook, bent gepensioneerd. Maar is het officieel zo? Ontvangt u pensioen?
Ja. Statutair ambtenaar. No.
Een goed pensioen.
Ik ben niet de rijke man aan tafel, hoor.
Meneer Van Bendegem, een tijdje geleden, in coronajaar 2020, hebt u zichzelf heel nuttig gemaakt.
Ja.
U hebt een boek geschreven, een essay. Wijs, grijs en puber.
Ja.
In een notendop, waarover gaat het boek?
Het boek gaat erover dat ik heel snel heb mogen ervaren toen ik gepensioneerd was, dat ik werd behandeld als een gepensioneerde. De anekdote, maar het is echt gebeurd, hoor. Dat was de trigger voor mij. Op de trein zittende, vaststellende, oei, ik heb geen ticket. Omdat ik normaal gezien vroeg met mijn abonnement heen en weer reisde. Dus, maar ik dacht, weet je wat, als die controleur komt, ik leg het wel uit. En dan zien we wel. Die vrouw die langskwam, bijzonder vriendelijk hoor, heel voorkomend. Dat maakt het nog erger natuurlijk. Ik doe de uitleg van ja, dat ticket en wat dan. En wat deed ze? Ze boog voorover en begon trager en luider te spreken. Dat komt in orde, hoor, meneer. Je moet u echt geen zorgen maken. Ik dacht van, ja, daar gaat mijn IQ nu met 50 punten naar beneden. Hè? Ik heb daar niet op gereageerd, maar dat is blijven hangen. En in de aanloop naar het boek toe, wat ik meestal wel doe, is ik heb eerst een lezing. Met die lezing reis ik rond om feedback te krijgen. En dan pas groeit daar een tekst uit. En hoeveel senioren ik tegenkwam die exact hetzelfde zeiden. Dat klassieke voorbeeld, maar het is nog altijd zo. Hè? Ik bedoel, in een woonzorgcentrum, het verkleinwoord. Rosetje, Marietje. Dat zijn nog altijd volwaardige mensen, verdorie. Kun je ze dan ook niet als dusdanig behandelen? En dan dacht ik, oké, wat ik eigenlijk wilde aantonen is die derde fase in het leven, als ik zeg jeugd, volwassen en dan ouderen, dat is een volwaardige fase. Maar als het een volwaardige fase is, dan moet ik ze ook een naam kunnen geven. Waaraan doet het mij denken? En dan dacht ik, wacht eens even, dat doet mij gewoon denken aan mijn pubertijd. Ik herontdek mijn lichaam. Ik heb al iemand gehad, een sporter, die mij zei, oh, ik heb getraind, ik voel die spier, oh, dat is niet te doen. Ik zeg, Maak je geen zorgen. Als je mijn leeftijd haalt, dan leert je elke spier in je lichaam terug kennen. Van, atjen, dan moet ik daar dus niet meer mee doen. Mentaal. Ja, jouw geheugen gaat niet achteruit. Ik bedoel, het kan, maar het gaat niet achteruit. Het verandert. Er zijn heel mooie onderzoeken die dat ondersteunen. Het seniorenbrein, als het nog uiteraard minimaal functioneert. Hè, dat is de uitgangspremisse. Maar je wordt beter in het leggen van verbanden. Mm-hmm. Je weet niet meer juist, was dat nu in 68 of in 69? Dat weet je niet meer. Dat is weg. Maar als je zegt, een man op de maan zetten, dat was niet louter een wetenschappelijk programma. Dat was ook een maatschappelijk, politiek ding enzovoort. Je krijgt een grotere gevoeligheid voor dat soort verbanden.
Maar ik wil nog even terug op de... We hebben nu een beetje boos zien worden. Hè?
Ja.
Je was erbij, Hassan.
Akkoord.
Je ging nog net niet met de stoel smijten.
Nee.
Maar waarom moet de senior puberen revolteren eigenlijk? Mag ik het zo zeggen? In opstand komen?
Ja, wel, ik heb daarom natuurlijk het model genomen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Omdat voor mij, en zeker zoals het bij de grondlegger van het idee, Thoreau, te lezen staat, burgerlijke ongehoorzaamheid is vreedzaam. Daarom de bestorming van Capitol Hill heeft met burgerlijke ongehoorzaamheid niets van doen. Dat staat daar buiten. Dat is gewoon geweld plegen.
Hoe moet het dan wel? En komt het al voor hier? Senioren die revolteren?
Jawel. Wel, een van de mooiste voorbeelden die ik ken, en toen ik de vraag kreeg of ik wilde ambassadeur worden voor de vereniging in kwestie, heb ik meteen ja gezegd. Grootouders voor het klimaat. Dus het idee dat de seniorengeneratie en de jongere generatie daarin een gemeenschappelijke agenda hebben. Want als je nu ziet, we hebben de pieken van de corona gekend, eerste en tweede golf, maar daartussenin zit er een kleinere piek in augustus. En dat is de oversterfte, voornamelijk bij senioren, door de hittegolf. Dus in de mate dat je die hittegolf kunt beschouwen als een effect van de klimaatverandering, zijn senioren eigenlijk de eerste slachtoffers op dit ogenblik al. Dus het lijkt mij normaal dat senioren dan met jongeren aansluiting zoeken, omdat het een gemeenschappelijke agenda is. En ik vind dat mooi. Ik denk dat voor de problemen waarmee we nu geconfronteerd worden, dat je moet minimum over 3 generaties denken. Jongeren, volwassenen, senioren. En liefst zelfs meer.
Is het ook niet jammer dat senioren vrij snel bedankt worden voor bewezen diensten en dan maar geparkeerd worden? Geniet van je pensioen, jij hebt het verdiend. Maar we gaan u niet meer bellen, waar we dat gisteren wel nog zouden doen.
Ja. Het is, wie mij dat heel mooi heeft uitgelegd, was Walter Zinzen. Omdat ik voor Radio 1 een paar podcasts heb mogen maken rond dit thema. En een van de gasten was Walter Zinzen. En die heeft natuurlijk een aantal jaren in Congo gezeten. En die zei, daar, als je keek naar de lokale cultuur, de ouderen, had ook het statuut van wijze. Dat was iemand die geregeld werd geraadpleegd. Wat zou jij daarmee doen? Heb je advies of wat dan ook? Goed, dat kan natuurlijk ook heel slecht advies zijn, daar niet van. Maar indien een senior op een of andere manier een wijsheid had opgebouwd, en een wijsheid voor mij is in eerste instantie praktische wijsheid. Niet de theoretische kennis die in de wetenschappen zit enzovoort. Noodzakelijk, geen discussie over, maar ook die praktische wijsheid. Dat je kunt zeggen, kijk, als ik u was, ik zou dat zo niet doen. Want je gaat dat probleem krijgen. En de geesten zijn nog altijd niet rijp daarvoor. Enzovoorts. Maar daarom is het natuurlijk wel goed dat je uit de structuren waarin je jouw volwassenheid hebt doorgebracht, dat je daarvan afscheid neemt. Mm-hmm. Ik bedoel, je wordt op vergaderingen de oude zaag. Onvermijdelijk, want je wilt zo graag zeggen, mensen, dat punt staat hier weer op de agenda. Ik denk dat we daarover gediscuteerd hebben 5 jaar geleden, 8 jaar geleden, 12 jaar geleden, 16 jaar geleden, 24 jaar geleden, ik denk zelfs 30 jaar geleden. Er is niets veranderd op dat punt, dus ik zie nu echt niet in wat we nu vandaag zouden kunnen doen dat daar tegenin zou gaan. Oh, dat ben je nou eens aan. Thank you.
wat is er nodig om mensen met zoveel mogelijk vaart of zo succesvol mogelijk die arbeidsmarkt in te piloteren?
Bij de jongeren met wie ik bezig ben, en dat gaat de jongeren met laag sociale klassen of uit het laag sociale klassen, is het terug laten realiseren welke purpose ze willen opgaan. Vandaag de dag, voor organisaties die het goed doen, is enkel een vacature vullen door jongeren tot het markt te brengen. Dat kan, maar dat is niet duurzaam. En dus de jongeren met wie we bezig zijn, is eerst te laten ontdekken, wat bent u, wie bent u en wat is uw diepe droom die je hebt weggezet door de straat. Leven of door de moeite van het leven die je hebt meegemaakt. En dus die wat wilt u eerst terug naar voren schrijven. En dan vanuit die wat wilt u gaan we altijd vooruit. Dus wij nemen altijd wel eerst een stap terug. We gaan niet onmiddellijk zeggen welke vacature wilt u vullen. Nee, wat wilt u eerst bereiken?
En dan bekijken hoe gaan we dat proberen zo goed mogelijk te doen.
Ja, en dan gaan we kijken eigenlijk binnen de bestaande aanbod van wat er in Brussel bestaat. Wie kan u eigenlijk ontwikkelen tot de droom dat u hoopt te verwezenlijken? Van zonnepaneleninstallateurs tot dan met echt ondernemers in de sociale economie. Dat gaat heel breed. En zo gaan we ze stapsgewijs eigenlijk ondersteunen. En wat schoon is in onze VZW is dat we de jongeren terug de traagheid leren erkennen. Want wat wij zeggen is, in tijden dat je snel geld wilt verdienen of de cultuur van snel geld, proberen we te zeggen van ja nee, het traagheid van even eerst nog iets bij te leren, een vak bij te leren en dan eigenlijk dan pas wel een duurzame job, maar veel aangenamer job te krijgen, dat proberen we hun bij te leren. En dat is niet eenvoudig, want er zijn sociale contexten eraan gerelateerd waarom ze zo snel willen zijn. Ze zitten in armoede, ze hebben problemen thuis, ze willen weg van thuis of ze willen hun moeder of alleenstaande moeder financieren of ondersteunen. En dus dat is niet eenvoudig, maar we proberen dan toch te doen met wat we hebben.
Meneer Van Bendighem, u hebt 45 jaar geleden plus of minus gewoon een vakje gevuld, een vacature.
Ja.
Wat denkt u als u Hassan hoort zeggen van met de jongeren zetten we eerst een stap achteruit en denken van wat wil jij en hoe gaan we dat bereiken? Terwijl u hebt moeten aannemen wat de arbeidsmarkt in der tijd te bieden had.
Ja.
Waarschijnlijk wel tevreden met het resultaat nu, een paar decennia later.
Ja. Om eerlijk te zijn, ik weet dat je daar heel veel kunt op afdingen. Maar ik heb geleefd met de gedachte, en in feite nog altijd hoor, met de gedachte, ik kan niet veel anders. In de zin, dit is wat ik graag wil doen. En ik ben bereid om daar heel veel voor niet op te offeren, want dat is het ook niet. Dus het was veel meer de vraag... kan er een plek zijn waar ik dat kan doen, waarvan ik dan wel denk dat ik er goed in ben? Het is één ding om te zeggen, ik deug alleen maar daarvoor. Dan denk ik van, dat klinkt negatief. Maar het kan ook betekenen dat je wil zeggen, ik deug alleen maar daarvoor, maar daarin ben ik dan ook wel goed. Denk ik toch? Zeker als je bereid bent geweest om gedurende die meer dan 40 jaar altijd maar bij te leren.
Ik heb wel de indruk dat de jeugd dan tegenwoordig meer hun eigen talent erkent. Je mag me corrigeren als ik fout ben, Hassan, want jij staat
jeugd
dichter.
Is al een heel brede term.
Ja, dat is wel waar.
Wij werken met jongeren uit de laag sociale klassen en zelfs die groep hebben wij in vier profielen onderverdeeld. Van jongeren uit de laag sociale klassen die wel het academische traject willen aangaan, tot jongeren van de laag sociale klassen die niet hun middelbaar hebben afgemaakt en een verleden in gevangenis of drugscircuit hebben gemaakt. Dus de jeugd zelf is al een heel brede term en... van laag sociale klasse en dan vooral bijvoorbeeld deze die niet zijn middelbaar of haar middelbaar heeft afgemaakt en in een gevangenis heeft gezeten. Ik denk niet dat je daar kan zeggen, wat is uw droom? Voor hem is het oprecht overleven of hoe we het in straat zeggen, hosselen. Dat is een hosselaar. En dus bij die personen moet je het echt terugzoeken. En daarnaast moeten we ook iets erkennen in deze huidige tijd, is de technologische aanvulling dat vele jongeren zien. Vele jongeren krijgen advertenties te zien, word vandaag miljonair. En dan drukken ze op die advertentie en is er een cursus aangeboden van €50 per maand die ze moeten volgen om hoe ze met de beurs kunnen omgaan. Dat helemaal niet klopt en daar waren ze helemaal geen miljonair van worden. Maar die technologische context op social media waar ze worden eigenlijk overtuigd dat ze snel geld kunnen verdienen en snel rijk kunnen worden, dan moeten wij nu tegenwerken en zeggen dit klopt niet of dit klopt voor sommigen, maar niet voor velen. En dus die aanvulling zorgt ervoor dat we echt wel terug de juiste of de meest, laten we zeggen, niet naïeve droom naar voren realiseren. Ja.
Ik heb aan jullie gevraagd om iets mee te nemen. Een stukje audio, een gedicht. Ik ga bij u beginnen, mm-hmm. meneer Van Bendighem.
Ik had daarnet gesproken over die hedendaagse muziek. Een ontwikkeling die daaruit voortgekomen is al eind jaren 60. Want het stuk in kwestie waarover het hier nu gaat, dateert van 1967. En dat was het begin van de minimal music.
Maar we zullen even gaan luisteren.
Ja, ja.
Is het Terrace Riley? Terrace, hè? Terrace of Terry?
Ja, maar Terry voor...
Met de nummer?
A Rainbow in Curved Air. Terry Riley heeft geprobeerd om het authentieke te bewaren. Terry Riley was een heel eigenzinnige minimal music. Nu, vandaag zouden wij het niet meer beschouwen als minimal. Als je mensen hoort als Richter enzovoort, dat is Sven Johansson, dat is nog een stuk trager.
En waarom wil je dit laten horen aan Hassan?
Omdat dat een muzikaal stuk is dat in mijn persoonlijke vorming, heel cruciaal geweest is om het besef te hebben. Muziek gaat veel verder dan alleen maar wat wij nu vandaag kennen als de tonale muziek. Ik luisterde ook naar popmuziek. Beatles, Rolling Stones, in die periode, noem maar op. Dat was mij allemaal bekend. Maar ook dat, omdat daar werd geëxploreerd. Dezelfde ervaring die ik had als ik de eerste keer werken heb gezien van Piet Mondriaan. Dat geometrisch abstracte. Dat bestaat. Ik bedoel, het is alsof er iemand een venster heeft geopend in dit universum naar een ander deel van dit universum waar dat allemaal verborgen zat. Want ik kom uit een omgeving die ik zelf zou omschrijven niet als anticultureel, ook niet als cultureel, dus ik noem het acultureel. Het werd niet aangemoedigd, het werd ook niet afgestraft. Maar ik heb het dus wel zelf moeten ontdekken. En dan een paar mensen in mijn omgeving die mij daar enorm in gesteund hebben. Ik heb onder andere de grote Russische schrijvers, Dostojevski, Tolstoj enzovoort, heb ik gelezen door Weilen, helaas, Koen Raas. Als ik het graag zeg, ik heb hem leren rekenen, hij heeft mij leren lezen.
Dat is mooi, hè? Hassan, jij hebt ook iets meegebracht voor meneer Van Bendighem. Ik heb de tekst ook afgedrukt. Ik weet niet wat je liefst doet. Aflezen van je scherm.
Ja, dat kan zeker. Ik heb geen poëtische stem, hè, dus ik ga mijn best doen. Maar dat is een gedicht van Xavier Roelens, die genaamd is Besluit. En er staat... Zo vaak als nodig is, zeg ik nee. Zeg ik nee. Nee. Het besluit is gevallen. Het valt, het blijft vallen. En gelijk het valt, zo val ik. Wij vallen diep, mijn besluit en ik. Maar wij vallen samen. Wij zoeken het ravijn en van klimmen is voorlopig geen sprake. Op de bodem van het ravijn groeien wonderlijke bloedbloemen.
En waarom heb je dit stuk gekozen?
Ik denk dat velen verschillende soorten, zoals hoe poëzie is, hè, verschillende soorten verhalen aan kunnen geven. Maar voor mij is het om de verhalen die ik nu hoor, want ik denk, ik kan niet in uw naam spreken, hè, maar velen die in een pensioensituatie geraken. Bij u is dat niet geval, omdat ze nog steeds oproep doen aan u. Maar velen die ik wel in mijn omgeving hoorde, die bijvoorbeeld tot een arbeidsmarkt behoren, bijvoorbeeld, dan opeens in pensioen, die krijgen het besluit dat ze in pensioen moeten gaan. En dan velen ertussen zeggen nee, nee en nee. Maar ja, het besluit is gevallen, zoals er staat. Je moet op pensioen. En dan vallen ze eigenlijk heel diep. En dat vind ik heel pijnlijk, dat we een generatie zeggen, je valt. Hè? Of ze voelen zich gevallen. Ze kunnen ook niet klimmen dan. Hè. Je hebt die gevoel van, ze kunnen niet strijden. Hè, want het gaat om een wettelijke barrière. Maar wat ik dan als advies, of wat ik Xavier dan schrijf, maar ik als advies geef aan de senioren. Van ja, laten we in die bodem van het ravijn waar je bent gevallen, toch zoeken naar de mooie bloemen die er mogelijk zijn. En wij hopen vanuit Capital ook eigenlijk die generatiekloof die er vandaag is, bijeen te brengen door bloemen te zaden. Ja.
Kan je dat eigenlijk leren, met pensioen gaan?
Ik zal nu spreken uit mijn eigen ervaring. Dus het academische milieu. Ik heb twee, ja, in hoofdzaak uiteraard, het is meer gevarieerd dan dat, maar ik heb twee types gezien. Diegenen die het academische milieu wel niet per se achter zich laten, maar niet meer in die functie in dat milieu staan, en die daar weinig of geen last hebben van ondervonden. Omdat, zoals je het zo mooi hebt uitgedrukt, er is nog steeds een appel naar hen toe. En zij blijven meedraaien. Heel vaak, ik gebruik zeer graag de metafoor van het podium en de coulissen. Je moet ze nu gaan zoeken in de coulissen. Maar ja, zonder coulissen is dat podium niks waard. Ik bedoel, als die spot niet goed staat, dan mag die acteur daar proberen briljant te wezen. Die staat in het donker. Split zich af in de coulissen. En die doen rustig voort. Die zeggen, die coulissen zijn prima. Het is goed dat ik nu hier sta. Ik kan nu mijn ding hier doen. Diegenen die in het fameuze zwarte gat zijn terechtgekomen, dat zijn, als ik het goed heb ingeschat, dat zijn diegenen die vooral hebben genoten van de macht. Die in hun actieve loopbaan, aanhalingstekens, vooral met macht bezig zijn geweest. Om die tegen die uit te spelen, om daar een voordeeltje te halen enzovoort. En natuurlijk, als je dat kwijtspeelt, ja, dat is erg. Want dan sta je daar plotseling. Je bent machteloos geworden.
Ben je dan ook opeens waardeloos geworden? Want waar ik naartoe wil is eigenwaarde, economische waarde. De twee hangen samen. Er is natuurlijk ook emotionele waarde, sociale waarde. Je bent waardevol als zoon van iemand, als partner van iemand. Maar je hebt ook je waarde in de economie. Jij, Hassan, aan jouw kant bent die aan het opbouwen. Helpt ook andere mensen met die op te bouwen. Maar ja, dan kom je opeens aan dat einde van die loopbaan.
Mm-hmm.
Is er dan geen vrees om je waardeloos te voelen? En hoe gaan we dat tegen? Moet er geen capital komen voor senioren die belet dat mensen zich waardeloos gaan voeren in de herfst van hun leven?
Ik heb er ook in het boek, daar ben ik daar ook even blijven bij stilstaan, maar er zijn in feite een apart pleidooi. Dat kan een boek op zich worden, ik zal het zo zeggen. Ik merk in de maatschappij nu vandaag dat, en je hebt het daarnet aangegeven, dat men waarde laat samenvallen met economische waarde. En erger nog, dat men waarde laat samenvallen met economisch nut. Maar de grote ramp daarmee is, wat mij betreft, dat men dat nut ook nog eens gaat zien als ogenblikkelijk nut. Je moet bij wijze van spreken, als je een handeling stelt, dan moet je het nut daarvan kunnen vaststellen de minuut daarna. Terwijl sommige dingen, zoals men dat zo mooi zegt, hè, moet je tijd geven. Ik heb ooit mogen meemaken, als ik dat er snel even mag tussengooien, omdat het van die momenten zijn in een mensenleven waar je jaren mee voort kunt. Ik sta te wachten in Brussel Centraal op het perron, 's avonds, want ik had avondles op de VUB. En ik zie iemand naar mij kijken die een eindje verder weg staat, een 40er schatte ik. En die komt naar mij toe. Ik denk van, we zullen zien. En die zegt mij, professor, u kent mij niet. Ik zeg, ja, inderdaad, dat klopt. Maar ik heb nog les gehad van nu 20 jaar geleden. Ik zeg, welke richting en zo verder. En die had van mij logica gekregen. En die zei mij, ja, professor, maar ik moet nu wel eerlijk zeggen, ik begreep daar toen geen bal van. En ik dacht van, ja, dat is nu wel mooi dat je helemaal naar hier komt om mij dat te zeggen, zeg. Maar wat ik dacht een punt te zijn, was een komma. En dan voegde hij eraan toe, maar nu wel. En dan denk ik, 20 jaar later. Soms moet je dat die tijd kunnen geven, hè. Dat je denkt, oké, ik plant hier nu een zaadje. Er lijkt niet meteen iets uit te komen. Maar nee, wacht. Laat ons even wachten.
Hassan, zie jij jezelf als rolmodel?
Ik heb deze zin al heel vaak beantwoord de voorbije jaren. Ik zeg, een rolmodel, dat is een mandaat die het maatschappij u geeft. Dus het is niet ik die het voor mezelf geef. Het is de maatschappij die zegt, u bent een rolmodel. En dan neem ik die mandaat totdat iemand anders het van mij gaat overnemen.
Wil je dat de overname snel klaar staat?
Ik sta klaar. Ik ben zelf de jongen aan het ontwikkelen om die overname te nemen. Want een rolmodelschap of een mandaat, en of het een politiek mandaat is of een academisch mandaat, dat is ook een druk op schouder. Hè. Je moet weten dat je misschien een mopje in het park zegt en dat er misschien daar een kindje met zijn moeder net naar jou aan het wijzen was van kijk, hè, dat is die Hassan. Hè. En dan zien ze opeens iemand die een mopje doet. Dus het is een druk. Je moet maatschappelijk... proper blijven, laten we zeggen. Dus als iemand die druk wilt wegnemen, why not?
Meneer Van Bentegem, beschouwt u zichzelf als een rolmodel?
Oei.
U durft alleszins stelling te nemen.
Ja. Dat is een moeilijke. Ik treed volledig bij wat je hebt gezegd over rolmodellen. Het is een positie die je toegemeten krijgt. Een vrouw kan zich nog altijd een bult lachen wanneer ik... En dat is werkelijk... Het is echt geen valse bescheidenheid als ik zeg... Ja, ik vind het fantastisch dat mensen in een aantal omstandigheden naar mij willen luisteren. Maar heb ik eigenlijk wel iets te zeggen? Die twijfel die is nog altijd aanwezig. Als ik zo'n tekst klaar heb, mijn uitgever Nienke Roelands van de ASP, die geeft mij carte blanche. Maar één keer als die tekst er is en ik stuur die door naar haar, dan zit ik bang af te wachten. Wat gaat het worden? Ik bedoel, het kan toch dat ze mij zou terugmailen? Ja, dat kan. Dat ze mij zou terug zeggen van, nee, Jean-Paul, nee, de mayonaise pakt werkelijk niet. Wat voor een rommelhoop is dit? Dus dat het dan wel lukt, dat dit nu een respons heeft gekregen die ver voorbij gaat... wat ik verwacht had.
Ja, u raakt een gevoelige snaar met dit boek.
Ja.
Bij veel mensen.
Ik moet heel eerlijk zijn, hoor. Ik ben wat dat betreft een heel klassiek filosoof. Ik produceer teksten. Ik hoop dat die gelezen worden. Ik hoop dat die iets losmaken. Maar ergens is dan mijn rol al uitgespeeld. Nu moet die tekst dat doen. Maar nu word ik werkelijk gevraagd om niet alleen... met die tekst iets te doen. Maar
u maakt het uzelf quasi onmogelijk om te genieten van uw eigen pensioen, want u hebt het zo druk na dit boek.
Ja.
De ironie.
Ja, nee. Ik heb bij de Romeinse keizers, als die een triomftocht hielden, dan stond er altijd iemand achter de keizer om af en toe in het oor te fluisteren, memento mori, besef dat je sterfelijk bent. Dat is niet wat mijn vrouw in mijn oor fluistert. Wat ze wel doet, is om de op geregelde tijdstippen en passant laten vallen. Als ik afkom met, ja, goh, ik heb nu de vraag gekregen of ik wil een lezing komen geven en dan in die adviesraad advies te willen geven enzovoorts. En dan kijkt ze naar mij. Tja, ik dacht toch dat je gepensioneerd waart. Ja, natuurlijk, dat is hem juist.
Daarnet hoorden we al van de professor Van Bentegem dat hij heel veel had aan Leo Apostol bijvoorbeeld. Dat er een paar scharniermomenten in uw leven zijn geweest.
Mm-hmm.
Je bent 21. Maar wat zijn tot nu toe bij jou al scharniermomenten geweest? Kan je pinpointen waar die breekpunten zaten?
Bij mij was het eigenlijk het moment dat ik een laptop aangeboden kreeg. Dus ik had geen laptop. Hè? Dus het was een moment dat iemand via een project van de Koning Boudewijn Stichting kreeg ik een laptop. En door die laptop kreeg ik toegang tot het internet. En via die internet kon ik onderzoeken wat ik kon betekenen of kon worden. En dus dat was voor mij een moment dat ik sneller kon groeien. En natuurlijk ook totdat ik in contact was met mensen die niet tot mijn sociale klasse behoorden. Die mij ondersteunen om eigenlijk, of die het ladder naar me toe brachten om dan te klimmen. En dat waren meerdere soorten mensen. Dus ik heb niet echt een bepaald moment waar het veranderde. Of misschien wel, hè. Ik heb vaak over mijn leven verteld. misschien wel, maar nu komt dat minder snel naar voren.
Kan trouwens een organisatie zoals Capital VZW ook bestaan in een stad die niet Brussel is? Zie je dit Natuurlijk. Ook mogelijk in Gent, in Hasselt?
Ja. Ja? Ja. Daarom heet het ook Capital en niet iets met Brussel. Het is een stedelijke verhaal. Een verhaal van een stad, een verhaal van de jongeren.
Capital
in
is wel hoofdstad, hè?
Ja,
er is er maar één van.
Ze is de hoofdstad, maar ik denk voor ons is Brussel de hoofdstad. Maar als je dat aan een Antwerpenaar zegt, gaan die iets anders zeggen. Dus,
en Hasselt is ook een provinciehoofdstad.
Ja, okay. Dus ik werd eigenlijk nog gecontacteerd ook van meer die regio. Maar het is een stedelijk verhaal. En het kan in het groot of in het klein. Het gaat om het methodologie die we aanpassen. Dat wel.
Dus je zou eens tegenspreken dat de Brusselse context een apart biotoop is?
Nee, Brusselse laboratorium. En dat zeg ik niet, dat zeggen velen. Brusselse laboratorium. En als we in de moeilijke structuur van Brussel, en dan spreek ik over de meerdere structuur, de taalstructuur, de politieke structuur, de economische structuur en alle soorten structuren, als we het hier wel kunnen laten slagen, namelijk het zorgen dat jongeren uit de laag sociale klasse financieel zelfstandig kunnen worden, dan kan je het in andere structuren rond de wereld zelfs ook doen. Dus Brussel is gewoon een laboratorium en wat hier kan werken als experiment zou overal kunnen werken.
Ja, meneer Van Bendegem is financieel onafhankelijk al een tijdje. Goed pensioen ook. Wat definieer jij als financieel of onafhankelijk? Wat is dat voor jou?
Niet afhankelijk van de ouders, van de sociaal structuur en van de straat.
Moet je daar een bedrag op plakken of is dat moeilijk?
Niet afhankelijk, tout court. Dus als je afhankelijk bent van de straat of van je ouders of van sociaal structuur, dan ben je financieel afhankelijk. En wat wij zeggen is, we zorgen ervoor dat je niet meer afhankelijk van die drie inkomstenbronnen bent.
En waarom definieer je het eigenlijk zo, financieel onafhankelijk? Waarom zeg je niet, we willen iedereen aan het werk? Want dat zou een vertaling kunnen zijn, maar dat doe je dan waarschijnlijk bewust niet.
Wij zeggen eigenlijk in het Nederlands financieel zelfstandigheid. Hè? Dat is zelfstandig op je schoenen staan, financieel. En niet meer afhankelijk van anderen. Want het heeft niet enkel met werk te maken. Het heeft ook te maken met ondernemerschap. Iemand die echt het ondernemerschapsparcours wil doen. Of iemand die het gewoon minder ziet zitten om hier iets te doen. Hè? En ik denk als we die vraag zeggen van we brengen u tot een werk. Hè? Dan lijkt het van we willen u zo. We zijn ook niet een recruteringsbedrijf. Hè? Wij zijn een middenveldorganisatie. En wat wij zeggen is, we want to bring you to purpose-driven financial independency. Dus het gaat wel echt om die zelfstandigheid. En dat ook om aan een bredere publiek te tonen dat in mijn ogen een manier om vooruit te gaan, is daadwerkelijk om om de jongeren financieel zelfstandig te maken. Dat is echt de enige manier om de moeilijkste doelgroepen in zich te laten geloven, minder vandalisme te laten plegen, meer inzicht te geloven, onderwijs sterker te maken enzovoort. Mm-hmm.
Hassan, laat jij je omringen met mentors?
Natuurlijk.
Mensen die zeggen van, been there, done that, Hassan doet zo.
Niet onmiddellijk vanuit Hassan doet het zo, want ik blijf doen wat ik wil.
Probeer het.
Ik ben ook, maar het is, ik zeg aan velen, het succes van mijn traject is door de wijsheden met wie ik omringd was. En dat begint al van mijn eigen ouders, die al een generatie boven mij zijn en die verhalen te vertellen hebben en adviezen te geven hebben. Maar dan ook tot en met senioren uit het Belgische veld zelf, die mij geadviseerd hebben in bepaalde domeinen, die mij in contact brachten met bepaalde mensen die zij kennen van hun eigen verleden. En ik geloof eigenlijk dat mogelijk het succesvolste orgaan die wij kunnen, of het succesvolste structuur die we kunnen betekenen in de post-COVID voor de jongeren, is door meer jongeren met senioren in contact te zetten en ze elkaar te laten ondersteunen en adviseren. Met heel simpele reden, omdat we vele jongeren die we vandaag zien in bepaalde welzijnomstandigheden moeilijker zijn, ook educatief heel moeilijk hebben. En dus ze hebben meer dan ooit individuele begeleiding nodig. Een leerkracht kan dat vandaag niet geven in het basisschool of in het middelbaar. Ouders kunnen in de huidige klimaat dat ook niet geven. En dus is het eigenlijk meer dan ooit cruciaal om die brug tussen de drie generaties die u zegt eigenlijk te maken. En wij gaan dat ook doen binnen Capital. Dus we gaan binnen Capital ook een mentorsysteem uitbouwen, waar elk jonger bij ons in contact wordt gebracht met een persoon die een beetje meer tijd heeft. Hè? Misschien werkt hij maar 4 dagen op een week bij wijze van spreken. En die wil een halve dag per week geven aan een jongere. Maar dus dat zal wel van cruciaal belang zijn. De individueel begeleiden door de wijzen. Hè? Voor mij is hij een bron van wijsheid. Hè? En ik wil alleen maar naar luisteren. Dus,
Hij is je aan het recruteren.
Ja, maar ik ben bereid.
Dank je wel. En ik heb eigenlijk, terwijl meneer aan het spreken was, al iemand in gedachten gehad om misschien te koppelen.
Ah. Ja, maar kijk. Oké. Voilà, ik denk dat het objectief van deze podcast al geslaagd is. Hassan, op korte termijn, wat zijn de plannen met Capital? Heel concreet, wat ga je doen?
Impact genereren en dan aan de mensen tonen dat we misschien werken of niet werken. En ik sta me toe om dat ook als optie toe te laten, of we werken of niet werken.
Was dit werk voor jou trouwens?
Nee, dit is genot. Ik denk luisteren naar de...
Ik hoor het graag.
De professor is altijd een genot.
Dankjewel voor de komst, Jean-Paul van Pendigem.
Dank u.
En dankjewel voor de medewerking, Hassan Al-Hilou.
Dankjewel.
Antipode. Een podcast van de Vrije Universiteit Brussel en Brusk.
En dankjewel aan jou om de tijd te nemen om naar dit gesprek te luisteren. Volgende week hebben we het over identiteit met schrijfster en VUB-fellow Dalila Hermans en met artist-coach Jan Wallijn. Deze podcastreeks is een samenwerking tussen Brus en de VUB. En wil je meer weten over de partnerschappen van de universiteit? Kijk dan even op weconnect.brussels. Wil je op de hoogte blijven van de andere podcasts van Brus en het nieuwste nieuws uit Brussel? Check dan brus.be.